Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 92. Zingen het eerste vers, laat ons de rustdag wijden. Het eerste vers, Psalm 92. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boek Psalm 143, nu vers 5. Aansluitend daarop lezen Handelingen 16, versen 25 tot en met 34.
Sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Schriftlezing is Handelingen 16, vers 25 tot en met 34. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde, en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard, en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in, en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hem buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen, en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen, en hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door te zingen van Psalm 95, zingen 4 versen, de versen 1, 2, 4 en 5. Komt, laat ons samen Israëls Heer. De versen 1, 2, 4 en 5 van Psalm 95. Onder het zingen krijgt u gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, met name deputaatschap, diaconale en maatschappelijke zorg. Tweede is voor de kerk. Bij de uitgang is een deurencollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegende u met uw gaven. Gemeente, wat fijn om elkaar vanmorgen na de vakantietijd weer in de kerk te mogen ontmoeten onder het woord van God. Het woord van God komt deze morgen naar ons toe in vervolg van de serie preken over Paulus' tweede zendingsreis. Letten op het vervolg van Handelingen 16, nu de versen 25 tot en met vers 34. Als centrale tekstversen noem ik alleen de versen 30 en 31 nog een keer. Handelingen 16, vers 30 en 31. En hem buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? En ze zeiden: Geloof in de Heer Jezus Christus, en ge zult zalig worden, gij en uw huis. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij de bekering van de stokbewaarder. Vier aandachtspunten. In de eerste plaats de macht van de genade, versen 25 en 26. In de tweede plaats de roep om de genade, vers 27 tot en met vers 30. Daarna als derde de weg tot de genade, vers 31. En als vierde het onderwijs in de genade, vers 32 tot en met vers 34. Dus het thema is de bekering van de stokbewaarder, de macht van de genade, de roep om de genade, de weg tot de genade en het onderwijs in de genade. Onze eerste gedachte is de macht van de genade. Gemeente, jongens en meisjes, misschien weten we wel van Paulus en Silas. Daar zitten ze dan in de gevangenis. Wat zo mooi begon bij die tweede zendingsreis, eindigt hier tenminste. Daar lijkt het nu wel op. Want Paulus en Silas zitten in het middelste gedeelte, het meest nare gedeelte van de gevangenis. Daar is het donker, daar is het vies, ze kunnen geen kant uit. Hoe moet dat dan? Maar wonderlijk, wat je leest in 25. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen godenlofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Dan gebeuren er zulke bijzondere dingen. Paulus en Silas zingen bidden Gods lof. Kennelijk zijn ze vol van goede moed, waarbij hun zingen bidden tegelijkertijd ook getuigenis is naar anderen in die nare gevangenis. Andere gevangenen die horen erin staat er nadrukkelijk. Verbaasd, kun je begrijpen. Verbaasd horen ze in het donker ineens stemmen die zingen. Lijkt net of ze dromen, want zingen in de gevangenis hebben ze nog nooit gehoord. Wat is dat bijzonder? Want dit zingen is een soort teken van geestelijke bevrijding, terwijl alles wat je om je heen ziet nog gewoon hetzelfde is. Totdat ook dat nu verandert. Ook wat je om je heen ziet verandert. In vers 26 lees je dat. En er geschiedde snellijk, plotseling, een grote aardbeving, zo dat de fundamenten van de kerken bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. Jongens en meisjes, ineens, ja, plotseling gebeurt er iets in deze nacht. Eerst was het alles rustig en stil. Toen werd er gezongen in de gevangenis. En dan ineens beeft de aarde. Alles trilt en beweegt, een aardbeving. Angstig en ook indrukwekkend. De gebouwen, ja zelfs de fundamenten van de gevangenis, die komen in beweging. Het is allemaal zo heftig, dat zelfs de deuren van de gevangenis vanzelf openspringen. Nu zou je kunnen denken, dat dat niet zo vreemd is bij zoiets als een aardbeving. Dat hoort bij zo'n natuurverschijnsel. En onbedoeld misschien, blijft er van het wonder niets meer over. Maar gemeente, je kunt niet anders zeggen dan dat het hier een bijzondere openbaring van de aanwezigheid van God is. Het is een antwoord op het gebed, om de roep om Gods hulp en Gods komst. Zo zie je het gebeuren. De fundamenten worden bewogen, de muren gaan heen en weer en scheuren, en zelfs de grendels springen los, deuren gaan open, kettingen en boeien waarmee gevangenen vastzaten vallen van hen af. De Heere, die laat zijn almacht zien, de macht van de genade. Want dan is deze aardbeving zoveel meer dan alleen maar een antwoord op dat zingen van de apostelen. Je ziet er ook iets in van een gericht, om zo te zeggen. Een gericht van God over wat zijn dienaren is aangedaan. Een gericht over de stad Filippi. Over het bestuur van de stad, haar inwoners, over de gerechtsdienaren, en ja, dan toch ook over die stokbewaarder, over die cipier, die gevangenbewaarder. Want die had apostelen opgesloten in de binnenste kerker. Denk maar eens in, jongens en meisjes. Terwijl Paulus en Silas in de gevangenis waren opgesloten, lag hij lekker te slapen. Zijn werk voor die dag zat er immers op, uiteraard, had wel gehoord van deze mensen, van deze mannen. Maar wat kon hem dat schelen? Dienstknechten van de Allerhoogste God, dat zal wel. Het is bedtijd, ben moe. Hij kreeg er niets van mee, van dat biddende lofzang zingen tot God. Dan is er ineens die aardbeving. Daardoor worden de boeien van de gevangenis verbroken. Deuren worden gaan open. Maar ook de fundamenten van het bestaan van de stokbewaarder zelf komen in beweging. De gemeente, wat is dat eigenlijk een ernstig beeld van ons mensen wanneer wij nog geen kind van God zijn? Wees eens eerlijk. Zien wij onszelf erin terug? Slapen wij rustig onze geestelijke slaap van de dood? Zonder dat we ons echt bekommeren om ons eeuwig heil. We gaan misschien wel naar de kerk. En we geven onze gaven, dat wel. Maar de prediking laat ons koud. Het komt niet binnen. We houden het in ongeloof tegen. En we geven er hoe dan ook geen acht op. Wanneer we deze geestelijke slaap van de dood nog slapen, dan doet het ons uiteindelijk niets. De prediking van het evangelie brengt ons niet tot inkeer. Wij houden ons daarvoor dicht. Want dat is het ongeloof. Opzettelijk en bewust alles tegenhouden. Er wordt wel op de fluit gespeeld, maar niet gedanst. Er worden wel rouwliederen gezongen, maar het doet ons niets. Je hoort het liefelijke van de nodigingen van het evangelie. Je hoort de strenge eis van de wet. Je hoort van de Heer Jezus, die om onze overtredingen is verwond. maar het verbreekt ons hart niet. Rustig slapen we door en worden niet wakker wanneer de Heere zelf niet op zijn tijd en manier krachtig ingrijpt. Bij deze stokbewaarder gebeurt dat met die aardbeving. Even meedenken, gemeente. Is het dan bij iedereen hetzelfde? Nee. En ja. Is dat nee? Want bij de een gebruikt de Heere een ziekbed. Of een sterfgeval. Bij de ander een natuurramp of een ernstig ongeluk. En bij weer anderen gebruikt de Heere niets bijzonders. Denk aan Lydia. Even afgelopen weken. Dan ben je er onder het woord. En de Heere komt erin mee als in het zuizen van een zachte stilte. Eerst dus nee, tegelijkertijd nu ook het andere ja. Want iedereen in wie de Heere zaligmakend aan het werk gaat, die wordt dan door de Heere van geestelijk dood, geestelijk levend gemaakt. Jongelui, dan zegt de Heere je de rust op. In het leven wat je tot dan toe geleid hebt. En dan kun je niet meer verder leven zoals eerst. De fundamenten van jouw bestaan gaan wankelen. Je wordt verslagen onder Gods oordeel. Je zonderegister wordt geopend. De schuld voor God wordt geëigend. Jij hebt God eigenlijk helemaal niet lief gehad boven alles. En de naaste ook niet als jezelf. De Heere heeft eigenlijk helemaal niet de hoogste plaats in je leven. Dat zie je dan met je hart. Het begin daarvan kun je misschien niet eens altijd goed aanwijzen. Dat is vooral heel vaak zo wanneer we altijd kerkelijk meelevend geweest zijn. Op zijn best kun je dan misschien zeggen, ergens in die periode, tussen die twee verjaardagen en bijvoorbeeld, toen is alles in mijn leven anders geworden. De tijd weet je niet. Maar de feiten weet je wel. Eén ding weet ik. Dat ik vroeger blind was. En nu zie. De tweede gedachte. De roep om de genade. De gebeurtenissen volgen elkaar een hoog tempo op. Vers 27 lees het. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde. En ziende de deuren van de gevangenis geopend. Trok een zwaard. En zou zichzelf omgebracht hebben. Menende dat de gevangenen ontvloden waren. Jongens en meisjes. Wat is die cipier, die gevangenbewaarder, geschrokken? Hij beeft van schrik. Wat is die bij het wakker worden? Ja, de gevangenisdeuren, die zijn opengesprongen. Wat dat betekent, weet hij best. Dat de gevangenen zullen ontsnappen. En dan beseft hij heel goed, dit kan mij mijn leven kosten. De regels van toen, de Romeinen, daar stond de stokbewaarder met zijn leven borg. Voor de bewaring van de gevangenen. Ontsnapte ze, dan kostte hem dat zijn leven. En om die vrede dood te ontgaan, ziet hij maar één uitweg. En dat is, dat hij zich van het leven berooft. Dat zou hij ook zeker gedaan hebben, wanneer de Heere dat niet tegengehouden had. Wat er dan gebeurt? Nou, hij richt de punt van het zwaard op de borst, dat ziet Paulus, die reageert direct, vers 28, maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Gemeente, merken we het, Paulus zegt, wees maar niet bang, niemand is weggevlucht. Wij zijn allemaal nog in de gevangenis, doe u zelf geen kwaad. Hij neemt in bescherming tegen zichzelf. En dan verandert er gelijk al wat, vers 29-30. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende. En viel voor Paulus en Silas neer aan de voeten. En naar buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Het eerste wat een man vraagt, dat is licht. De duisternis van de nacht is voor hem iets van een dubbele verschrikking. Natuurlijk en geestelijk. En dan springt hij dat donkere hol binnen waar Paulus zit met een lamp in de handen. Hij ziet bij het licht van de lamp een gezichten, kun je voorstellen gemeente, wit van de pijn en van bloedverlies, maar tegelijkertijd toch ook met een wonderlijke trek van blijdschap erop. En als hij dat ziet, hè, dan weet hij het eigenlijk niet meer. Dan beeft hij over zijn hele lichaam. Van schrik inderdaad, want de verzekering van de voeten is stuk. Ze kunnen zomaar wegvluchten, dat hebben ze gelukkig nog niet gedaan. Dan valt hij neer aan de voeten van de apostelen, maar dan beeft hij ook van berouw. Wat heb ik deze mensen toch aangedaan? Dan brengt hij Paulus en Silas eerst naar buiten. De veranderingen zijn levensgroot. De man die enkele uren hiervoor Paulus en Silas zo gemeen behandelde, die vraagt nu om raad. Daar zal hij naar luisteren ook. Die vraag gemeente, daarvoor kun je de diepte pas eigenlijk goed peilen, als je let op het antwoord dat Paulus en Silas hem geven, met dat in je achterhoofd. Dan blijkt dat deze vraag niet zomaar een vraag is. Nee, gemeente, dat is een noodkreet uit een door de Heilige Geest onrustig gemaakt hart. Het was voor hem iets persoonlijks geworden. Een opgebonden nood, zou je kunnen zeggen. Een last. Een last die hem intens neerdrukte. De roep om de genade is de tweede gedachte. En denk er daar nu ook samen over na. Ik noem als eerste dit, de uitroep van Paulus. Doe u zelf geen kwaad. Hoe dat is vandaag, de gemeente net zo. Soms zeg je dat letterlijk tegen mensen in de golven van het leven. In de wanhoop van de duisternis een ernstig psychisch lijden. Doe uzelf geen kwaad. Waak voor je leven. Zoek naar kwaliteit van leven. Bewandel biddend de weg van therapie en hulpverlening. Jezelf wel kwaad doen, is de oplossing namelijk nooit. Wat is het voor nabestaanden ook erg, als je op die manier elkaar bij de dood moet loslaten. Misschien draagt u deze pijn met u mee. Wat is dat moeilijk voor ons. En dan gedenken de Heere ons in deze golven van het leven. Heel vaak zeg ik het ook tegen mensen in de prediking van het woord. Doe uzelf geen kwaad. Dat is de boodschap die al Gods knechten u iedere zondag verkondigen. Dat is Gods stem vol van liefde en vol van genade, die u en jou toeroept, doe uzelf geen kwaad, bekeert u, want waarom zou u sterven? Hoe zullen wij ontvlieden, wanneer we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, geliefde gemeente? Verhard uw harten niet, maar laat u leiden. Ontworstel u niet aan de klem van het woord van God. En leef niet door, alsof er geen eeuwigheid aanstaande is. O vlucht toch tot hem. Want het bloed van Christus maakt schoon van alle zonden. Dan die stok bewaren. Ik kan wel van merken dat die man door de aardbeving de genadeslag van God gekregen heeft. God, zou je kunnen zeggen, heeft hem aangeraakt. Die heeft hem stilgezet. De vrees en de vraag is niet iets voorbijgaans, maar iets wat blijvend is. Je merkt aan alles, hij is echt door de Heilige Geest verootmoedigd. Dat merk je. Hij brengt ze naar buiten in veiligheid. Stel je voor, gemeente, dat alles nu in zou storten. Daarna spreekt hij ze aan als lieve heren. Je merkt iets van achting, respect. Hij voelt ontzag voor de majesteit van God, de God van Paulus en Silas. Maar je merkt ook iets van ontroering, iets van verwondering ook. Hoe kan het nou, de gemeente, dat ze niet gevlucht zijn, dat ze helemaal geen haat tegen hem koesteren? Wie is dat die hen van binnen zo sterkt en zo troost? Hij erkent in dat buigen voor hen, in hen zijn meerdere. Hij maakt zich klein, eigenlijk vooral voor God. Die aardbeving, dat gericht, dat oordeel, dat gaat nu over zijn verloren leven. Hij ziet dat Paulus en Silas gelukkig zijn. Hij zelf weet zich zo ongelukkig. Daar ben ik vooral bij vervolg van de geschiedenis. Hij weet zichzelf nu een overtreder van de wet van God. Hij weet zichzelf als een zondaar voor God. Gemeente, laten we ons hart ernaast leggen. Niemand, hè, zal op exact dezelfde manier als deze man tot bekering komen. Dat is het ene. Toch kunnen we wel het nodige van leren. Wat denkt u van dat hartelijke buigen voor de Heere? Van die eerbied voor het woord van God. En de liefde en het respect tot Gods kinderen. Wat is dat een zegen? Wanneer mensen zo vandaag voor God worden verootmoedigd en worden vernederd, dan weet je ook iets van de gloed van de heiligheid van God. Mijn onheiligheid. Dat zie je dan zo scherp. En hoe kom ik daar dan, gemeente, hoe kom ik daar dan toch bij de Heere? Dat lijkt zo onmogelijk in ons eigen oog, want uw doen is rein. Uw vonnis is helemaal rechtvaardig. Zo klinkt dan de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Onwillekeurig denk hierbij misschien aan de uitroep van de hoorders op de Pinksterdag na die preek van Petrus. Handelingen 2 vers 37, lees je het. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Het is een wezen, hè? Dezelfde openbaring van zondekennis en het verlangen naar verlossing, of hij leest ook bij Paulus zelf, op de weg naar Damascus, handelingen 9 vers 6. Heren, wat wilt u dat ik doen zal. De weg daar naartoe verschilt. De kern is gelijk. Waarbij het hier blijkbaar ook zo is dat de stokbewaarder op een of andere manier het nodige toch gehoord heeft. Bijvoorbeeld, wat het is om zalig te worden. Wellicht, afliggende tijd, heeft Jozef, Paulus en Silas horen preken. Of heeft hij van gehoord van die mevrouw met die waarzeggende geest. Toen nam hij het ongetwijfeld niet zo serieus. En nu wel. Nu zijn de rollen omgekeerd. In deze nacht heeft hij iets gezien van de grote waarde. De rijkdom van het woord der zaligheid. In de apostelen heeft hij iets gezien van de grote heerlijkheid van hun grote meester. En dan verandert dat nu, die zachtmoedigheid. Die blijdschap in de verdrukkingen. Die barmhartigheid. De goede reuk van Christus. Die maakt hem zacht. Wat zalig worden betekent. Moet u nog heel veel over leren. Maar de weg er naartoe om verlost te zijn van schuld en zonde. En te delen in de hemelse vrede, dat wil hij. Wat moet ik doen? De gemeente, dat is niet iets fariseïstisch, alsof hij met zijn eigen doen en laten iets op wil lossen. Denk aan de tollenaar in Lucas 18, die riep van verre staande, o God, wees mij de zondaar genadig. En in wezen is het ook hier zo. Redding van schuld en van zonde is alleen nog maar van buiten te komen. Wat moet ik doen? Maak eens vragen, gemeente. U die meeleeft ook vandaag in ons midden. Is het ook de vraag van uw hart geworden? De vraag van jouw hart. Dat is namelijk een vraag waar ieder van Gods kinderen mee te maken krijgt. Echt waar. Als de Heere ons laat zien hoe wij hem, de bron van alle goed, hebben verlaten en onszelf in een nameloze ellende hebben gebracht, dan kan het niet anders of de vraag naar de verlossing die wordt in ons leven geboren, is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Gemeente, hoe meer ons geweten ons aanklaagt, omdat we tegen al Gods geboden zwaar gezondigd hebben, hoe sterker dat wordt. Probeer te onthouden. De kennis van onze ellende is nooit doel op zichzelf. Dat kan niet. De bedoeling is het wekken van de behoefte aan de verlossing. Meer nog, aan de verlosser die zijn ziel gegeven heeft tot een verzoening van onze zonde. Dan kan het best zo zijn dat je die verzoening eerst nog probeert zelf ter hand te nemen. Welk mens, geboren onder een verbroken werkverbond, zou dat eigenlijk niet proberen? Door het doen van de wet zal echter geen sterveling de zaligheid ooit kunnen beërven. Daarom laat de Heere ons in die weg van zelfverlossing ook een keer vastlopen. Om juist dan ons iets te laten zien van de grote zaligheid die bij hem te verkrijgen is. Ja, van die zaligmaker zelf, die de zaligheid betaald heeft voor zulke mensen, die zichzelf niet meer verlossen kunnen. Gemeente, nooit zal een zondaar zijn pogingen tot zelfverlossing door het doen van de wet opgeven, als hij in het evangelie geen uitnemender weg van de verlossing heeft gezien, in de Heere Jezus Christus, die de weg, de waarheid en ook het leven is. En inderdaad, er is de een daar eerder dan de ander. Dan wordt de een daar ook anders in geleid dan de ander. Maar hoe dan ook, die vraag van de stokbewaarder wordt een levende werkelijkheid voor ons. En dan gaat het om twee dingen. We zoeken naar een middel om van onze zonden bevrijd te worden, maar hebben ook iets gezien van de zaligheid die bij God te krijgen is. Die geur van Christus die de stokbewaarder bij de apostelen ervaren heeft, die maakt ons verlangend. Je zou anders in de wanhoop wegzinken. Dan krijgt de Heer Jezus een onuitsprekelijke schoonheid en dierbaarheid. Gemeente, zien wij het onderwijs naar ons toekomen? De apostelen hadden ook een klaag in de gevangenis. Deden ze niet? Ze zongen godenlofzangen. De geur van Christus werd door hen verspreid. En dat werkt ook iets uit bij deze man, bij die stokbewaarder. Wat betekenen wij voor onze naaste? Bent u ook een Paulus voor ze? Wordt door onze levenswandel onze naaste voor Christus gewonnen? Denk daar maar eens over na, gemeente. Ondertussen gaan we namelijk zingen. De eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Vers 1, Psalm 51. Thank you. De bekering van de stokbewaarder is de macht van de genade. Daarna de roep om de genade. Dat is nu de weg tot de genade. Jongens en meisjes, wat is het een bijzondere nacht geworden in de gevangenis hier in Filippi. Dat het zo gaat, rondom die twee gevangenen, dat zal die stokbewaarder toch nooit gedacht hebben. Eerst al dat aparte, dat bijzondere van het zingend God loven, dan die aardbeving, die schreeuw van binnen, die komt naar buiten, hij roept uit, wat moet ik doen om zalig te worden? Op die persoonlijke vraag volgt een persoonlijk antwoord, vers 31, en ze zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus, en u zult zalig worden, u en uw huis. Dan zeggen ze in weinig woorden, alles, gemeente, dan zeggen ze in weinig woorden, alles. Die stokbewaarder sprak ze aan als lieve heren. Hij krijgt het bevel mee om te geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is een les op zich. Daar stuurt Paulus naartoe. Naar het levende geloof in de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, niemand kan zeggen dat Jezus de Heer is dan door de Heilige Geest. Maar uit de vraag van die stokbewaarder was al gebleken dat de Heilige Geest in zijn hart gekomen was. Geloof dat Jezus uw Heer is. Wat is dat? Ja, uw gebieder, de gezaghebber over uw leven en uw dood, over uw lichaam en uw ziel, verwacht alles van hem. De zaligheid, waar de vraagstokbewaarder, ligt vast in de doorboorde handen van die Heere. Geloof in Jezus. Dat wil zeggen, in hem alleen is het heil. Hij is de heiland, de zaligmaker. Jongens en meisjes, jullie weten het best, de naam Jezus betekent zaligmaker van zondaren. Daarom, stokbewaarder, zalig worden is in zijn macht als Heere. Er heeft voor betaald. Als Jezus in zijn verzoenend lijden en sterven, hij deelt het uit als Christus, als profeet, wil hij daarin onderwijs geven. Dan laat hij je zien dat hij zijn leven heeft gegeven als priester en als koning zal hij je dragen en beschermen. Hij heeft de weg gebaand. Toen hij stierf aan het kruis en daarna weer opstond uit de doden, toen heeft hij voor alles gezorgd. Zelfs voor dat geloof, wat jij van jezelf niet hebt en u bij uzelf niet maken kunt, want gemeente, wonderlijk is dat geloven, hè? Weet je wat het is? Geloven, dat is amen zeggen. Op dat grote wonder, dat er nou één is geweest die alles heeft gedaan. Geloven, hè, dat is helemaal afzien van jezelf. Geloven, dat is nou jezelf onvoorwaardelijk aan hem overgeven. Geloven, dan stel je je vertrouwen alleen nog maar op hem. Geloven, dan leef je op die manier ook uit hem, want dan zul je zalig worden. Wat dat betekent, jongens en meisjes, dat betekent gered worden. Dat betekent behouden worden. Moet je even nadenken. Dan hoef je dus niet om te komen in dat oordeel, wat we wel ons waardig hebben gemaakt. dan hoef je niet om te komen in dat oordeel, waarvan die aardbeving een teken was, weet je toch? Dan word je bevrijd. Dan word je bevrijd van de eeuwige verdoemenis die wij allemaal, hè, wel rechtvaardig hebben verdiend. Dan kom je met God weer in de goede, in de herstelde verhouding. En dan zal vrede, vrede met God en met de medemens en met de schepping je deel weer zijn. Zo zul je zalig worden. Jij en je hele huis. Dat betekent natuurlijk weer niet dat het persoonlijk geloof van die stokbewaarder voldoende is om zijn hele huisgezin te redden. Zo niet. Het is wel zo dat het voorbeeld en de gebeden van een godvrezende vader of moeder, denk erom gemeente, niet zelden door de Heere gebruikt worden. Dat nog zo. Niet zelden door de Heere gebruikt worden om de kinderen tot hem te bekeren. In die zin, hè, zal die stokbewaarder het middel tot de zaligheid zijn, zou die kunnen zijn, voor zijn hele gezin. Gemeente, hoe horen wij deze woorden dan? Geliefde gemeente, hoe horen wij deze woorden vanmorgen? Geloof in de Heere Jezus Christus. Wat staat er? Zo komen deze woorden ook vanmorgen naar ons toe, naar ons allemaal. En dan, gemeente, en dan, weet u hoe Matthew Henry het zegt? Wij moeten het getuigenis aannemen dat God in zijn evangelie over zijn zoon gegeven heeft. Daarmee instemmen dat het waar is. Dat het aller aanneming waardig is. Wij moeten de methode goedkeuren die God gebruikt heeft om de wereld door een middelaar met zichzelf te verzoenen. Christus aannemen, zoals hij wordt aangeboden. Ons overgeven, om door hem geregeerd te worden. Dit is de enige en de veilige weg van de zaligheid, de gemeente. Dat citaat van Matthew Henry is heel belangrijk. Ik herhaal het nog een keer. Wij moeten het getuigenis aannemen dat God in zijn evangelie over zijn zoon gegeven heeft. Daarmee instemmen dat het waar is. Dat het aller aanneming waardig is. Wij moeten de methode goedkeuren die God gebruikt heeft om de wereld door een middelaar met zichzelf te verzoenen. Christus aannemen zoals hij wordt aangeboden, ons overgeven en door hem geregeerd te worden. Dit is de enige en de veilige weg der zaligheid. Geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. Gemeente, valt het u ook op dat er niet staat, als u in de Heere Jezus gelooft. Dat staat er niet, hè? Nee, nee. Gelukkig niet. Moet je voorstellen dat het wel zo zou zijn. Dan zou het geloof een soort van voorwaarde, anders gezegd, een prestatie van onze kant zijn. Iets wat je in eigen kracht op moet brengen om dan pas zalig te worden. Als het zo zou zijn, hè? Is kwijt en verloren voor altijd. Dan zou het allemaal zo onmogelijk voor ons allemaal zijn. Het geloof, hè, dat is evangelie. Het geloof is een gave van God. Dat geloven, dat ontvang je voor niets uit pure genade. Dat wat de Heere van ons vraagt, wil die ook geven. Daarom is het aanbod van genade zo ruim. En gaat het bevel van geloof en bekering uit tot iedereen die het hoort. Zo zult u zalig worden, u en uw huis, gemeente. Wat betekent het voor uw gezin? Uw man of uw vrouw? Uw kinderen, uw kleinkinderen ook. Kunnen ze het merken dat ze een gelovige vader of moeder hebben? Eerlijk wezen, gemeente. Kunnen ze het merken dat ze een godvrezende opa of oma hebben? Weten ze van de worstelingen, gemeente? Voor het nageslacht. Dat wordt gemerkt in de totale levensgang. Hoort de Heere, gemeente, uw en jouw smeekgebed, Heere. Mijn man of mijn vrouw. Mijn kinderen. En mijn kleinkinderen. Op weg en reis naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Die moeten door u tot u bekeerd worden. Gemeente, breng uw kinderen, breng uw kleinkinderen. Toch veel bij de Heere, pleitend op het genadeverbond. Opmerkelijk, als je bij deze tekst de kanttekening leest bij de woorden en uw huis. Daar zeggen ze, dat is uw huisgezin, uw vrouw en uw kinderen als kinderen van het verbond. Zo hoort het verbond onder onze functionerende gemeente. Als het over deze dingen gaat, laten wij toch veel beseffen hoe belangrijk het voorbeeld is dat wij ons nageslacht nalaten. Opdat het waar worden zal ook vandaag, u en uw huis, u bent zalig geworden. Nu nog kort het vierde, het onderwijs in de genade, in de versen 32 tot 34. Het is nog niet klaar, gemeente, vers 32. En als er sprake tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Het is niet gebleven bij alleen maar een oproep om te geloven in de Heer Jezus. Nee, gemeente, er volgt ook een gesprek, er volgt onderwijs. Inhoud is het woord van de Heere lees je. Stel mij zo voor dat Paulus en Silas die kern van zojuist verder hebben uitgelegd. Hebben verteld wie de Heere Jezus is, wat hij heeft gedaan, wat hij heeft gezegd. Verteld van de eeuwige liefde van de Vader. Hij heeft zijn Zoon, de Heere Jezus, immers gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft zalig worden zal. Ze hebben ook verteld van het nodige werk van de Heilige Geest, waardoor het door de Heer Jezus verdiende heil ook wordt toegepast aan harten van verloren zondaren zondaressen. En dan vliegt de tijd voorbij. Beeld zie je voor je, aandachtig, ja zeer aandachtig wordt er geluisterd naar alles wat wordt gezegd. En ze krijgen onderwijs in de genade, uit het woord van de Heere. Het doet ook wat, dat merk je. Aan de laatste verse. Het geloof in het hart van die stokbewaarder begint door de liefde te werken. Hij neemt ze mee naar huis, verzorgt hun wonden. U zegt, dat is niet meer dan algemene medemenselijkheid. Nee, gemeente, dat is niet waar. Het is meer dan alleen maar algemene medemenselijkheid. Hij doet er op een bepaalde manier belijdenis mee. Wat ik gisteren heb gedaan. Wat ik gisteren heb gedaan, was helemaal verkeerd. Hij belijdt er ook openlijk mee. Bij deze mensen wil ik horen. En dan doet die stokbewaarder, wat je ook leest in de Bijbel. Hij verlaat de wereld. Denk erom, gemeente. Dat gebeurt als Heere werkt. Dan verlaat hij de wereld. Hij gaat de strijd aan om de oude natuur te doden. Om vanaf nu in een nieuwe gehoorzaamheid godzalig te wandelen. Dat blijkt uit het feit dat hij wordt gedoopt. Wat is hij er blij mee dat hij met al zijn huis aan God gelovig is geworden. Hij geeft ze ook te eten. Je merkt in alles, dan kies je de kant van degene die de smaadheid van Christus dragen. Wat denkt u, gemeente? Heeft het hem wat gekost? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Maar heeft het er van harte voor over. Omdat je hart dan tot zijn dienst en lof bereid is gemaakt. En dan, gemeente, dan gaat het. De bekering van de stokbewaarder. De macht van de genade. De roep om de genade. De weg tot de genade. En als laatste het onderwijs in de genade. Ik haal het maar kort naar de preek van morgen. Wat betekent deze genade voor ons? Geliefde gemeente, geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden. U en uw huis. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 8 en 9 van Psalm 72. Zo moet de koning eeuwig leven. Versen 8 en 9, Psalm 72. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.